Voor ik met u het onderwerp ga inleiden vanavond, even over twee bijeenkomsten. De eerste is op 20 april in Zutphen, dus een heel eind weg, maar het onderwerp is wel aantrekkelijk. Hooglied in profetisch licht. Komt erg goed uit dat dan eigenlijk het Pesach net begint, twee dagen later, Pascha. Helaas is het dit jaar zo dat Pasen, zoals het in de kerk gevierd wordt, in de gemeente van Christus, en het Pascha zoals de Joden dat vieren, en vele christenen met hen, een maand uit elkaar ligt. Dat klopt dus van geen kant. Dat is ooit in de oude kerk uit elkaar getrokken, bewust. Zijn de feesten van de Bijbel, godsfeesten, losgemaakt van de kalender die toch aan Israël gegeven was. Dat is jammer. Maar goed, het boek Hooglied past heel goed in Pesach. Het wordt op Pascha gelezen. En we gaan dan spreken over zowel de christelijke uitleg ervan, de Heer Jezus komt volop aan bod, maar ook de profetische uitleg die de synagoge daarvan geeft, en die is zeer interessant. Een week later hebben wij weer onze eerste van drie avonden. En we gaan het hebben over de 8 of 9 voorrechten van Romeinen 9. Dat doen we dan 9 keer over. Dus de eerste drie komen dan april, mei en juni. Alleen de eerste avond is op 27 april. En toen ik dat had opgeschreven, en ook hier, toen bleek dat dat de Koningsdag is. Maar ik weet niet of dat voor iemand een probleem is om op Koningsdag samen te komen om het woord van God te horen. Als u zegt, ik heb een heel programma die dag, ik ben weg, het komt mij heel slecht uit. Laat u het dan even weten. Zo is dat. Oké, nee, maar daar zijn we het allemaal over eens. Maar het kan nog zo zijn dat iemand zegt van ja, dat is echt... Nee? Geen principiële bezwaren? Oké. Nou, dan laat het mooi staan. Goed. Het onderwerp vanavond is... Nee, Israël en de opwekking in Nederland, zoals ik dat heb aangekondigd. En ik wil dat ook heel praktisch met u naar voren brengen. Israël en de opwekking in Nederland, we hebben het al vaker dat aangestipt. Zijn mensen die zeggen, opwekking, wij krijgen helemaal geen opwekking meer. Dan zijn we gauw uitgepraat. Maar goed, ik geloof dus dat wel. En die opwekking waar ik dan over spreek, en die hangt samen juist met de feesten. Want u weet, die drie grote feesten uit Leviticus 23, Pesach, dat is Pascha, Shavuot, Pinkster, het wekenfeest, en het Lofotenfeest, het najaar, die drie feesten, daar komen dan bij het Lofotenfeest nog 2 dagen bij, die daarop voorbereiden. Die drie feesten die vormen Gods agenda, Gods heilsplan. En daarvan is Pinksteren het antwoord op Pascha. Door het bloed van Jezus werd de geest van God uitgestort. En dan spreken de profeten over een vroege regen en over een late regen. En wij zitten nu nog midden in de vervulling van Pinksteren. Want we zitten nog niet in het Lofhuttefeest. De Heer Jezus zit nog niet op de troon van David. De duivel is nog niet gebonden. Bepaald niet. Israël is nog niet tot bekering gekomen. De grote slag om Jeruzalem heeft nog niet plaatsgevonden. Dus wij zitten nog in de vervulling van het tweede feest. Maar wel op de drempel van de vervulling van het derde feest. Er is een vroege regen, daar heeft Joël het over, en er is een late regen. Als we het hebben over opwekking, dan kun je je afvragen van, is het de bedoeling geweest dat het ooit zou stoppen? Als ik dat aan u zou vragen, van, zou God de Vader in de hemel het fijn gevonden hebben, het op prijs gesteld hebben, dat zijn geest zich moest terugtrekken? Dan zegt u, nee, natuurlijk niet. Dat is door onze zonde gekomen. Iemand, Roy Hessian, in zijn mooie boekje De Weg van Golgotha, geschreven, dacht ik, tijdens de herleving in op de Hebriden, in de begin jaren 50, die zegt, het is nooit Gods bedoeling geweest dat een opwekking gedateerd zou worden. Dat we zouden spreken van de opwekking van Wales in 1904, of de opwekking in Amerika van de Azusa Street in 1907, of de opwekking onder de Hebriden in 1949, of in Nijkerk in 1749. Ja, dat is dan het beginjaar, maar is het Gods bedoeling geweest dat een opwekking ooit zou ophouden? De mensen in een gemeente in Amerika, waar een sterke herleving is, die hebben een studie gemaakt. Ik heb die studie nooit gelezen, maar ik vond het wel heel bijzonder toen ik dat hoorde. Met een team van mensen zijn ze door de wereld getrokken om overal die plekken te bezoeken waar ooit opwekking geweest is, om te onderzoeken van maar hoe stopte het nou? Het is natuurlijk heel interessant en heel belangrijk voor ons om te weten van hoe begint een opwekking. Maar het is natuurlijk minstens zo belangrijk om te weten, maar waarom stopte het nou op een gegeven moment? Er zijn bouwstenen, er zijn fundamenten die tot een opwekking leiden, maar er zijn ook gebeurtenissen waardoor het kan stoppen. En wij kunnen het stoppen. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 18, 19 en 20, blust de geest niet uit, comma, veracht de profetieën niet, comma, onderzoekt alles of toetst alles en behoudt het goede. Dus als God spreekt, een profetische boodschap brengt, dan is het minste wat er met die boodschap kan gebeuren, is dat hij aan het Gods woord getoetst wordt. Als hij bij voorbaat wordt afgewezen, dan blussen wij de geest uit. Nou, daar wil ik me nooit aan schuldig maken. Dus vandaar, ons hart mag verlangend zijn naar herleving. De herleving waarover wij spreken, het thema is Israël en de opwekking in Nederland, hangt samen met Israël. Ik geloof niet meer in een opwekking zonder Israël. Trouwens, de herleving van Israël is de grootste opwekking die we kunnen verwachten. Ezechiël 37, mijn moeder heeft er bijna 80 jaar voor gebeden, is de moeite waard. 80 jaar bidden op basis van één hoofdstuk uit de Bijbel, wat bovendien al eeuwen oud is, een paar duizend jaar oud, dat God de dorre doodsbeenderen tot leven brengt. Dat staat er en dat zal hij ook een keer doen. De herleving van Israël. Paulus zegt in Romeinen 11, vers 15, indien hun verwerping, namelijk van het verharde Joodse deel van Israël, indien hun verwerping, namelijk van de Messias, en hun terzijdestelling daardoor, de verzoening is voor de wereld, als door dat feit dat een deel van Juda de Messias de rug heeft toegekeerd, daardoor het evangelie naar de anderen is gegaan, naar de 10 stammen en naar de andere volken, wat zal hun aanneming dan anders zijn dan leven uit de doden? Romeinen 11, vers 15. Dus dat is een geweldige, hoopvolle boodschap ten aanzien van opwekking. En dan gaat het om gans Israël. Nog een tekst uit Romeinen 11, die op veel misverstanden en die ook vaak verkeerd is vertaald in Bijbels, tot in het boek en dergelijke toe. Romeinen 11, vers 25 en 26. Daar zegt de apostel, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, ja, hij wist niet van Nederland nog, maar misschien had hij dat ook in zijn achterhoofd. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus in die weg zal gans Israël behouden worden. Die volheid der heidenen of volheid der volken, dat is een uitdrukking die maar twee keer in de Bijbel voorkomt. De eerste keer is dat in Genesis 48 vers 19, waar Jozef, waar Jacob de twee zonen van Jozef zegent. Van Manasse zegt hij dat hij tot een groot volk zal worden. En van Ephraim zegt hij, in de MBG staat het zo. Diens nageslacht zal een volheid van volken worden. Een volheid van volken. En dat woord heiden in onze vertaling moet je gewoon ook als volken lezen. Dat is hetzelfde woord. Een volheid van volken. Want het staat hier in Romeinen 11, vers 25. Totdat de volheid der volken binnengaat. Je zou ook kunnen lezen totdat Ephraim binnengaat. Totdat God een herleving geeft ook over Ephraim. En dan zal ook die andere broer, Juda, daarbij betrokken worden. Dan wordt het één kudde, één herder. En zo zal gans Israël behouden worden. Dus de vertaling, als zou het hier gaan om een tijdstip van de volheid der volk, de volheid der heiden die gaat binnen. Dat wil zeggen, die gemeente gaat de wereld uit. En dan gaat God met de Joden verder. Dat is niet de bedoeling. Zo heb ik dat leren lezen. En ik heb daar goede profetische mensen achter mij die het toch ook zo zien. Dus daar moeten we goed erg in hebben. Een herleving heeft altijd te maken, de herleving die we hebben te verwachten in de Bijbel, met heel Israël. En als ik dan spreek vanavond over Israël en de opwekking in Nederland, dan is dat natuurlijk ook niet helemaal voor niks. Dan is het toch op zijn minst dat wij mogen zeggen, op basis van de schrift, en daar is al heel veel over gezegd hier onder dit dak, ook op de bidstonden elke derde zaterdag van de maand, waarin trouwdominee ten voorde iedere keer de Bijbel voor ons opent en daar weer licht over laat schijnen. Maar dan blijkt dat Israël en Juda samen één volk gaan vormen. En dat die 10 stammen wel ergens moeten zijn. Ze vormen zelfs 90% van het hele volk. Nou, die plak je niet achter behang en die stop je ook niet in oerwoud. Dus die hebben hun sporen nagelaten in de geschiedenis. En die kunnen we natrekken. En er is ook heel veel studie van gemaakt op basis van de schrift en andere bronnen. En de Bijbel zegt dat in de kustlanden met name, dat is hier in het noordwesten, zaterdagmiddag hebben we dat nog gehoord, in het noorden en in het westen, en als je dat samenneemt is het het noordwesten. Nou, vanuit Israël gezien is het noorden, als je hier op het strand bij Tel Aviv staat en je kijkt naar het noorden, dan kom je in Turkije en daarboven een stukje Rusland of Griekenland. En ga je naar het noordwesten, dan keer je onze kant uit. Ja? Het is niet anders. Ik kan het ook niet helpen. Maar ik vind het ook niet erg. Goed, maar we willen vanavond vooral een paar praktische dingen aan de orde stellen. In de eerste plaats wil ik iets zeggen over opwekking in het licht van Purim. Vanavond is het begin van het Purimfeest. Boek Esther. 2 dagen. Het is niet een feest zo in de trant van Pascha, Pinkster en Loofhuttefeest, waarin God zijn plan heeft neergezet. Dat zijn feesten die God heeft bevolen. Die God zelf heeft ingesteld. Purim is door de Joden ingesteld. Maar het is in de Bijbel opgenomen. En God vond het met een eerbied gesproken een heel goed gedachte. Een heel goed idee om die gebeurtenis elk jaar te vieren. Waarom? Wel, u weet de geschiedenis van Esther. Ik ga hem niet helemaal dat hele verhaal vertellen. U kunt het allemaal lezen in het boek Esther. Maar op een gegeven moment gaat het erom dat één mannetje, genaamd Mordechai, weigert te buigen voor meneer Haman. Iedereen buigt voor deze meneer, maar Mordechai als Jood niet, buigt alleen voor God. En het gevolg is dat alle Joden dan zouden moeten worden uitgeroeid. Van de 127 gewesten van Ethiopië tot Indië. Dat is wat. Dat stond zwart op wit en de datum was geprikt. Ergens in het najaar zou dat gebeuren. En de mensen uit het Persisch Rijk mochten dan de Joden allemaal aanvallen en doden. Dus het was in feite net zo systematisch als Hitler, alleen op een beetje andere manier. Niet met gaskamers, maar oog in oog. Het hele Joodse volk had uitgeroeid geworden. een slapeloze nacht van de koning, die zich in de boeken laat, uit de historieboeken laat voorlezen. En dan opeens dan blijkt dat die zekere Mordechai toch een man is die ooit zijn leven heeft gered en daar nooit een beloning voor heeft ontvangen. En als dan Haman notabene geroepen wordt om voor Mordechai op een kar uit te gaan en te zeggen knielt, en de mensen moeten hem toch een bepaalde eer geven als degene die de koning heeft gered, dan zegt de vrouw van, dat is heel interessant, Esther 6 vers 13, dan zegt de vrouw en een familielid van Haman tegen Haman dit, Esther 6 vers 13, Esther 6 vers 13, dan staat er dit. Dan zeggen ze, indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen, integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Indien Mordechai uit het zaad der Joden is, zult gij niets tegen hem vermogen, maar geheel ten val komen. De Joodse predikant, dominee Rottenberg, die evangeliseerde onder de Joden voor de oorlog, sprak veel in Antwerpen, gaf ook een van die foldertjes uit waar hij mee evangeliseerde onder de Joden. En daar stond ook deze tekst op. Indien deze man uit het zaad der Joden is. En een van zijn medewerkers zei, of de Joden ook begrepen over wie die het had. Als Jezus uit het zaad der Joden is. Yeshua HaMashiach. Voor wie gij begonnen zijt te vallen, zul je het niet redden tegenover hem. Wat een heerlijke boodschap, hè? Jezus is uit het zaad van Israël, uit het zaad van David. En de wereld kan over hem heen vallen, ze kan er tegen hem aantrappen, ze kunnen alles proberen, maar ze krijgen Jezus never de wereld uit. Want het koninkrijk is van hem, hij is uit het zaad van Israël, hij is het geslacht van Juda, het geslacht van David, de wortel van David. En het is vechten tegen de bierkaaien als je probeert het evangelie en het koninkrijk en Israël en Jeruzalem de wereld uit te werken. Dus vechten tegen de bierkaaien moet je altijd verliezen. Maar er ging wel een strijd aan vooraf, Esther 4 vers 14. Dan zegt Mordechai op een gegeven moment tegen Esther, die haar Joodse, haar Judese achtergrond verborgen had gehouden. Hij zegt dan dit in Esther 4 vers 14. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding komen opdagen. Maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Geweldige, belangrijke teksten uit Esther 4 vers 14. En voor deze tijd is dat heel erg belangrijk. En ik zal u vertellen waarom. Ik heb hier een boekje. En daar wil ik een paar dingetjes uit zeggen. En dat is namelijk een dagboek van een Joodse jongen. En dat is totaal anders dan het dagboek van Anne Frank. Dat is hemelhoog geprezen en dit is verwaarloosd. Want zelfs in Westerbork ben ik wel eens 1 of 2 keer geweest, heb ik het gevraagd. Ik ken dat hele dagboek niet. Toen ik in Yad Vashem was, een aantal jaren geleden, toen vroeg ik naar dat dagboek, ik had het zelf. Toen haalden ze het onder de toonbank vandaan. Het lag ook wel, ik geloof dat het ook wel tussen de boeken nog stond, maar een Italiaans exemplaar en daar in Italië heet het een profetisch dagboek van de Joodse jongen, Moshe Flinker. En deze jongen, het dagboek gaat eigenlijk maar over een hele korte tijd. Het bestrijkt de tijd van november 42 tot september 43, dus nog geen jaar lang. Maar deze jongen is zo profetisch. Hij heeft zoveel verdriet gehad over wat er met zijn volk gebeurde. Hij kon ook niet meer lachen. Hij snapte niet dat, hij woonde eerst in Den Haag, dat Joodse jongens en meisjes nog plezier hadden. Hij voelde wat er aan de hand was. En een van de dingen die hij dan schrijft is, hij zegt, ja, wat er vandaag gebeurt is anders dan anders. Vroeger, altijd hebben ze ons volk belaagd, maar dan was het altijd lokaal. Maar nu is er wereldwijd een manier gekomen om ons volk uit te roeien. En dat is nieuw. Maar hij vergelijkt ook die poging tot uitroeiing van de Joden met de uittocht uit Egypte. En dan staat er zelfs ergens in het boek dat hij spreekt van wat er nu vandaag met ons volk gebeurt. Dat zijn de geboorteweeën van de Messias. Hij zegt zelfs dit is het begin van de verlossing van Israël. En op een paar plaatsen in het dagboekje zegt hij zelfs. Het is niet te hopen dat de geallieerden het winnen. Want dan gaan we weer op de oude voet door. God moet de eer krijgen. Het is heel profetisch. Hij heeft natuurlijk niet altijd helemaal gelijk gehad, maar het is een jongen met een heel diep inzicht in het woord van God. En weet u waar hij is verhuisd met zijn gezin van Den Haag naar Brussel in de wijk Schuirenbeek. Wel eens van gehoord? Toen is hij naar Auschwitz gebracht met zijn familie. Maar nadat hij daar vergast is, zijn drie zussen en een broer teruggekomen. En die zijn in Schuirenbeek, in het huis waar ze gewoond hebben, zijn ze naartoe gegaan. En ze hebben dat dagboek van hem gevonden. Was in het Hebreeuws. En Yad Vashem heeft het in 1976, dus dat is een jaar of 30 later, voor het eerst uitgegeven. En een jaar of 8 later is het ook in het Nederlands uitgegeven, in 68 meen ik. En nou is het eigenlijk alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen. Maar het is zo'n diep, dit is dan Engels, maar het is zo'n diep dagboek. En waarom heb ik het meegenomen? Omdat het dezelfde strijd is. Wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, of wat er toen gebeurde, het is dezelfde strijd. Uitroeiing van het volk van God. Schuirenbeek. Ik heb ook iets over Vilvoorde. Vilvoorde is ook aan de orde gekomen. William Tyndale, kent u die naam? De 16e eeuw, Engelsman, die protestant geworden was. En die druk bezig was met de vertaling vanuit de grondtalen van de Bijbel in het Engels. En een geweldige weerstand kreeg. Hij zei tegen een of andere geestelijke, als God mij de tijd geeft, zal ik ervoor zorgen dat de jongen achter de ploeg meer van de Bijbel weet dan u. Nou, ze hebben achter hem aangezeten en hij is uiteindelijk naar Nederland verhuisd. En in Antwerpen, wat toen bij Nederland hoorde, heeft hij de Bijbel vertaald. Uiteindelijk is hij door verraad opgepakt en in Vilvoorde verbrand. Ze hebben hem eerst uit barmhartigheid gewurgd, dat hij het niet allemaal zou voelen. Ze hebben hem eerst gewurgd en daarna verbrand. Maar voordat hij stierf, riep hij, o Heere, Heere God, bekeer de koning van Engeland. En een jaar later lag in elke Engelse kerk op de kansel een Bijbel open in het Engels. Bereikbaar voor iedereen. En ons volk, Antwerpen, Vlaanderen, hoorde bij Nederland. Daar begon zelfs de reformatie. Heeft daarmede een plek in gehad. Daarom vond ik het toch interessant om die namen, Schuirenbeek en Vilvoorde, even te noemen. En die gebeurtenissen uit het verleden, die licht werpen op de zaak. Want het is dan wel uit een ver verleden, maar wat is er in de 16e eeuw gebeurd? De Bijbel kwam weer tot ons. Dat is de kern van de reformatie geweest. Het is volgend jaar 2017, 500 jaar geleden. En wat ze allemaal gaan doen, weet ik niet. Deels vertrouw ik het voor geen cent. Ik zie de paus ervoor aan om Luther heilig te verklaren. Om de rest van de protestanten over de streep te krijgen. Ja, zo slimme jongen is het wel. Maar goed, wij gaan vrolijk verder. Want we hebben met al die mensen weinig van doen. Het gaat om wat God van plan is. Maar wil er verandering komen in ons land en in Europa, dan zal dat woord van God weer als een krachtig woord moeten spreken. En we kunnen zeker zeggen dat de 16e eeuw een reformatie was. Het was meer dan een opwekking. Het was zo dat toen de kerk in den brede diepgaand is veranderd, dat het woord van God centraal stond. En men had ook heel duidelijk door waar de fronten lagen. Als je de reformatoren leest over openbaring, over wat zij, ook de kanttekening van de Statenvertaling trouwens, Openbaring 13, 17 en 18 bijvoorbeeld, dan waren ze er heel duidelijk over. Dan zagen ze heel duidelijk in Rome, dat was voor hen de antichrist. Dat was niet een persoon, één persoon, maar dat was een heel systeem wat stoelt op het Romeinse Rijk. De Romeinse kerk is in feite een voortzetting van het oude Romeinse Rijk. Het is een heidendom in een christelijk jasje. Dan gaan we naar een volgend punt en dat komt nou heel sterk ook naar voren. Wat er nu plaatsvindt, want Brussel is natuurlijk wel het hart van Europa. En misschien weet u dat op 8 december 1955, toen is dus die Maria-vlag aangenomen, want die 12 sterren die wij dan zo mooi op de auto hebben, niet op onze hand hoor, maar slechts op de auto, maar die staat toch wel voor de Maria-vlag. Die man die vlag heeft uitgevonden, een Franse schilder, wilde Europa in stilte toewijden aan Maria. En toen dat bekokstoofd werd, dat Europa, op 8 december of 9 december 1955, toen hadden ze net een nieuwe mis ontdekt. En die begon met Openbaring 12, vers 1. Er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met een maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En in de Romeinse uitleg is dat gewoon Maria. Zo wordt het gewoon afgebeeld. Terwijl ieder Bijbellezer zal zeggen, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Had Jozef niet zo'n soort droom? De zon, de maan en 11 sterren die zich voor zijn ster neerbogen, samen 12 sterren, dat is Israël. Israël is de moeder van dat kind, Jezus. Dan komen we in Openbaring 17. En daar moest ik vandaag even aan denken. Daar staat iets heel verblijdends. Want we horen vaak zeggen van over die 10 koningen die hun macht aan het beest geven. En dat is ook zo. Maar er staat ook iets heel verheugends in Openbaring 17. Dat kon ons heel dichtbij zijn. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. En ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Dus diezelfde 10 koningen die hun macht geven aan het beest, die komen een keer tot bezinning, die krijgen het beest door en dan slaan ze om. En dan gaan ze de hoer haten en vuur op haar werpen. Nou, dat zeg ik met enig genoegen, omdat de hemel juicht als de hoer Babylon geoordeeld wordt. Openbaring 19 begint met de vreugde in de hemel als de hoer valt. Want als de grote hoer Babylon ten val komt, dan komt de ruimte voor het feest van de bruiloft met de bruidegom Jezus en zijn bruid. Israël en de vrienden van de bruid, de volken die overgebleven zijn om samen dat geweldige feest in Jeruzalem te vieren. Dus dat wou ik toch even genoemd hebben, van we kunnen natuurlijk wel, aan de ene kant is het beangstigend dat Rome alles om haar vingers wint, maar het zijn de laatste stuiptrekkingen. Vandaag of morgen is het sluis gebeurd. En dan is er nog iets. En dat was voor mij een openbaring. Heeft hier ook mee te maken. Jezus en Mohammed. Daar wil ik het zo even over hebben. Maar eerst over de Heer Jezus. Jesaja 53, vers 2. Wij kennen dat geweldige hoofdstuk. Wat staat er over? In Jesaja 53, vers 2. Dat gaat over de Messias. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde, hij had gestalte nog luister, als wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Moet je horen wat hier staat? Nou komt dus eindelijk, na eeuwen, eeuwen, eeuwen van profetie, komt eindelijk dat kind waar, Jezus, waar Adam al over te horen kreeg, die uit Eva geboren zou worden en die de slang de kop zou vermoorden, eindelijk komt hij. En dan is hij daar. En dan zegt zijn volk, hij heeft geen gedaante, hij heeft niets aantrekkelijks. Dat zeggen ze niet allemaal. Maar het algemene beeld van het Joodse volk toen was, nee, dit is het toch niet. Maar in diezelfde Bijbel staat het boek Hooglied. Dat de Joden de synagoge leest op Pascha. En wat wij als christenen ook hebben leren lezen als een liefdesboek van Jezus en zijn bruid. Wie die bruid dan ook is, daar hebben we het nou even niet over. En dan zegt de bruid op een gegeven moment, in de nood van haar leven, als zij hem kwijt is en ze gaat hem uitschilderen waarom dat hij zo geweldig is, dan heeft ze hem van top tot teen beschreven. En dan zegt ze, al wat aan hem is, is een en al begeerlijkheid. Dat is mijn liefste, dat is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Wat een verschil. Dezelfde Bijbel, over dezelfde Messias, Yeshua HaMessiah, de Heer Jezus. De profeet zegt, als wij naar hem keken, had hij niets begeerlijks. En de bruid zegt, het is een en al begeerlijkheid. Ja, wat is het nou? Het gaat erom dat wij de grootheid van de Heer Jezus en zijn geweldige liefde, ook zijn relatie met Israël, als de koning van Israël, als de wortel en het geslacht van David, Immanuel, het lam van God, de leeuw van Juda, dat wij in, ja, dat wij de Heer Jezus in al zijn facetten lief hebben met alle wezenen van ons bestaan. En ik geloof dat dat de grootste tegenwicht tegen de kracht van de islam zou zijn. Want wat is er namelijk gebeurd? Dat woord Mohammed, die naam, het Arabisch en Hebreeuws zijn broer en zus van elkaar, die is afgeleid van dezelfde stam wat begeren in het Arabisch prijzen betekent. Mohammed betekent eigenlijk de geprezene. En dan ga ik iets zeggen wat u misschien zal verbazen, maar kerken en synagogen hebben de schuld aan dat er een islam is gekomen. Als wij niet de mond vol hebben over Jezus, als hij niet ons een en al is, als we hem niet vanuit de profeten en apostelen schilderen zoals hij in werkelijkheid is, maar als de kerk een systeem gaat worden met zijn pauze en zijn dit en zijn dat en zijn zus en zijn zo, en als ook de protestantse kerken, tussen aanhalingstekens, zich bezighouden met van alles en nog wat, maar de Heer Jezus niet in het centrum stellen, als hij niet onze liefde is, als we niet enthousiast zijn over hem, als hij niet aantrekkelijk is, als we niet met de bruid zeggen, al wat aan hem is, is een en al begeerlijkheid, dat is mijn liefste, dat is mijn vriend, dochters van Jeruzalem, dan geven we de tegenstander de ruimte, want dan heeft hij wel een andere kandidaat, die hij de geprezene noemt. En ik geloof, dat was voor mij althans voor deze week een openbaring, ik geloof dat wij er goed aan zouden doen, dat wij als kinderen van God veel meer, als we bij elkaar zijn, zouden spreken over hem. Laten we eerlijk wezen. Hoe makkelijk gaan de gesprekken over een theologie dit of zus of zo. Maar als wij hem schilderen vanuit de schriften, dan zal de tegenstander wel snappen van, oh, ze hebben het wel over iemand anders dan waar ik het over heb. Dan ga je het verschil zien. Maar het is zo belangrijk dat wij de Heer Jezus groot maken en hem lofprijzen en verheerlijken. En ik denk, ik zie het al voor me, ik heb natuurlijk die Mars voor Israël meegemaakt daar in Manokwari, een paar maanden geleden, in Papua, 1000 mensen met Israël-vlaggetjes, dansend voor de God van Israël. En het was echt geen politieke mars hoor, het was echt een mars voor Jezus, de koning van Israël. Dan denk ik, als wij dat zouden hebben. Als het niet gaat om het politieke zozeer, maar dat we zeggen, maar Jezus, dat is voor ons nummer 1. Die staat bovenaan en hij heeft geen rivaal, hij heeft geen concurrent, hij is voor ons alles. En buiten hem is er gewoon geen andere. Er komt niemand voor in aanmerking. En we zijn in al die grappenmakers niet geïnteresseerd. Want al die grote mensen met een grote mond tegen het koninkrijk en tegen Jezus, die zullen vandaag of morgen totaal verdwijnen van deze wereld. Al die namen gaan eraan. Al die mensen die nu een grote mond opzetten en proberen de hele erfenis van God in Nederland onderuit te halen, vandaag of morgen, als ze zich niet bekeren, ze zullen er gewoon niet meer zijn. En in het koninkrijk van God zal niemand meer over hen spreken. Maar de rechtvaardigen zullen de aarde berven. Dus ik denk, laten we investeren in dat koninkrijk. Zoek het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat is vooral, zoek de koning van het koninkrijk. En zijn woord, zijn profetieën, zijn glorie, zijn heerlijkheid. Dus ik geloof echt dat het de moeite waard is om dit met elkaar in gedachtenis te nemen van, het gaat echt om de Heer Jezus, de Zoon van God. Openbaring 19 vers 10 zegt, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Wil je iemand kunnen toetsen? Nou, luister dan wat hij over de Heer Jezus zegt. Heeft hij daar de mond vol van? Of besteedt hij al zijn tijd met te zeggen wat het niet is? Dat is heel belangrijk. Ook ten aanzien van de Arabieren en de islam. Niet alle moslims zijn Arabieren. Maar de Arabische volken, de Bijbel spreekt van de zonen van Ismaël, de Arabische volken, hun wortels liggen in de tent van Abraham. De wortels van de Arabische volken liggen niet bij Mohammed, maar bij Hagar, Ismaël, bij Abraham. Daar komen ze vandaan. En deze jongen, die had dat door. Hij was bezig met Arabisch te studeren. Hij wilde eigenlijk wel staatsman worden in het land Israël. Hij dacht van, als de ellende voorbij is, dan wil ik naar Israël gaan, want dat is het enige waar we het nog kunnen uithouden. Hij had het land lief met al de liefde van zijn hart. En hij zegt, en dan wil ik ook Arabisch spreken en leren, want ik wil in vrede leven met zij die uit dezelfde tent komen als wij. En dat heeft niks te maken met dat we islam en het christendom over een kam scheren, want dat is natuurlijk uit den boze. Als het christendom in Nederland de Bijbel en de islam en de Koran gaan mixen en er een soort mix komt, een mengsel van Bijbel en Koran, dat is natuurlijk de dwaasheid gekroond. Dat is echt de dwaasheid gekroond. En als wij het verschil niet meer zien tussen de waarheid en de leugen, tussen licht en duisternis, tussen het woord van God en de andere religieuze boeken, als we het verschil niet weten tussen Jezus en Mohammed, dan zegt God, nou, dan geef ik de islam de gelegenheid om jullie dat duidelijk te maken wat het verschil is. Het komt aardig wat dichterbij. Toch? Het komt aardig wat dichterbij. Maar ik heb aan het einde van mijn nieuwsbrief, misschien was het profetisch, heb ik dit gezegd. U mag hem meenemen straks. Dit is dit is de oude. Deze. Heb ik dit gezegd. Als God nu eens een religieuze macht van vreemde bodem zijn gang laat gaan en ons volk wordt in de grootst mogelijke benauwdheid gebracht, dan hebben wij dat punt 1 voor 100% aan onszelf te wijten. En punt 2 kon het wel eens het middel zijn in Gods hand om de gemeente van Christus en het volk weer terug te brengen onder de gezegende invloed van het evangelie. Want daar gaat het om. Dus wat ik hiermee wil, want het is natuurlijk heel gevaarlijk als deze dingen gebeuren onder ons, dat het volk zegt van, zie je wel, en dat al de moslims in ons land daaronder moeten lijden. Maar ten eerste hebben wij ze zelf binnengebracht. We hebben zelf onze poorten geopend, dus dan zijn we er ook voor verantwoordelijk, punt 1. En punt 2, wij hoeven helemaal niet bang te zijn voor de islam. Want hij die in u woont, is sterker die aan de wereld woont, zegt de Bijbel. Maar als hij niet in ons woont, als Jezus door zijn Heilige Geest niet in ons woont, en als de kerk het evangelie heeft prijsgegeven, ja, dan staan ze uitermate zwak tegenover de islam en Rome en weet ik wat, hindoeïsme en boeddhisme schijnt nog gevaarlijker te zijn. Want er zijn ook wel mensen die daar wel mee te maken hebben. Denk erom dat het boeddhisme er ook nog is en het hindoeïsme. En dat heeft ook zijn duizenden verslagen in dit land. We zijn in een religieus land terechtgekomen. De mensen die proeven overal aan en ze proeven geen verschil meer. Er was een keer iemand die had medicijnen gebruikt voor de voet. En toen kreeg ze verloorzende smaak en de reuk een half jaar of een jaar lang. En dat is heel lastig. Want als je dan de wc heeft schoongemaakt, moet je aan je man vragen, ruikt het lekker? En als je dan gasten krijgt en die hebben een lekkere maaltijd voorgerecht, dan moet je aan een van de gasten vragen van, smaakt het ook? Je kunt het zelf niet proeven. Als je je smaak bent kwijtgeraakt, ze heeft het weer teruggekregen. Maar als je je smaak bent kwijtgeraakt en je reuk bent kwijtgeraakt, dan proef je geen verschil meer. Ons volk heeft in geestelijke zin zijn smaak kwijtgeraakt. Ze proeven geen verschil meer. Ze eten alles. Dus wat er moet gebeuren is, willen wij opwekking krijgen in dit land, dat de God van Israël weer centraal gaat staan. En maar luisteren, wij zijn hier toch niet, we zeggen wel een paar dingen die misschien pittig zijn, omdat ze zo zijn, maar we hebben een hele positieve visie. He, als je een boek noemt Nederland van hoer tot bruid, dan denk ik dat er toch wel een bepaalde visie achter moet zitten. Dat je zegt, het kan anders in dit land. En het zal ook nog een keer anders worden, maar vraag me niet hoe. Het enige wat ik weet is dat opwekking komt als wij de obstakels uit de weg ruimen. Ik heb u de vorige keer na mijn verslag over de Papoea's gezegd van, ja, dat in dat gescheiden optrekken daar in Jeruzalem met drie groepen Nederlanders die niet samen in één mars lopen op het Lofotenfeest, dat kan niet. En een week later krijg ik een telefoontje en blijkt dat er die week ervoor, dus voordat ik de vorige keer sprak, al een bijeenkomst was geweest met 40 vertegenwoordigers van 40 Israël-organisaties, waar een stuk verontmoediging had plaatsgevonden, waar ook is gezegd van, wij mogen niet meer met onze eigen vlag zwaaien. Nou, daar ben ik blij mee. Daar ben ik erg blij mee. En laten we bidden ook voor broeder Jack van der Tang, als hij naar Papoea gaat in mei, dat hij, en waar hij ook met een hart van verzoening naar Indonesië en Papoea toe, dat we niet zeggen, ja, dat is hij of dat is, nee, dat bedieningen elkaar gaan vinden. En dat is eigenlijk iets wat in Nederland er nog aan mankeert. Dat we te veel met onze eigen vlag zwaaien en met onze eigen bediening bezig zijn. Maar God gebruikt zoveel mensen. En dan denk ik aan de tijd van Ezra, Nehemia, Haggai en Zacharia profeten, Zerubabel, een zoon van David, en Joshua, de hoge priester. Zes mensen, ongeveer in dezelfde tijd, die samenwerken. Niet dat ze altijd met een team overal rondlopen. Nee, ze hebben wel ieder hun eigen bediening, maar ze weten van elkaar en ze doen wat ze moeten doen. En ik denk dat is wat we in Nederland nodig hebben, dat we zeggen, Heere God, we doen wat we moeten doen, maar we doen het wel met elkaar. En we zegenen die anderen die met iets anders bezig is. We kunnen niet allemaal met hetzelfde bezig zijn. Maar laten we blij zijn. Er zijn mensen, bijvoorbeeld van Nachemou, hoe heet ze ook alweer, die altijd bezig is om daar voedsel en kleding te brengen in Israël onder de mensen die het daar moeilijk hebben. En anderen zijn bezig met de mensen die de Holocaust-slachtoffers, om die te voorzien. En de anderen zijn weer bezig met pro-life, om op de bres te staan voor abortus, tegen abortus in Israël. En de anderen zijn weer bezig met de Messiaanse gemeente, want die moeten zeker ook gesteund worden. Enzovoort, enzovoort. We hebben niet allemaal dezelfde insteek en dezelfde bediening. Als we maar vertrouwen dat God die ander ook gebruikt, zelfs al kan ik het niet volgen. U kent de geschiedenis van Petrus en Johannes bij de zee van Tiberias. Als Jezus Petrus eventjes in het publiek een herkansing gegeven hebt, dat hij nu 3 keer mag zeggen dat hij van Jezus houdt. En dan zegt Petrus op een gegeven moment, dan ziet hij Johannes volgen en zegt hij, Heer, maar wat zal die? Weet je wat Jezus dan zegt? Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij? Ik hoef toch niet te begrijpen hoe God die ander gebruikt, maar die ongekende bemoeizucht van ons Nederlanders. We weten altijd precies wat Pietje moet doen. Maar we vertikken het om zelf te doen wat wij moeten doen. Laten we ons niet meer bemoeien met wat God die ander heeft toevertrouwd. Laten we het zegenen als we het niet begrijpen, laten we ervoor bidden. Als we denken dat iemand het niet goed doet, laten we ervoor bidden. En het zegenen. Maar helaas zijn kranten en kerkbladen vaak gebruikt om mensen de grond in te boren. Natuurlijk, ik ben er voorstander van dat een prediker zijn gemeente waarschuwt en duidelijk zegt wat waarheid is en wat niet waarheid is. Daar moet hij duidelijk in zijn. Je moet de boel niet gaan door elkaar gaan hutselen. Maar het is wat anders als je een bediening of iemand die een beetje anders denkt over iets, omdat die anders dan ik denk, om die dan verkeerd neer te zetten. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Dat we de eenheid bewaren en een beetje geduld hebben, totdat we allemaal door één deur kunnen gaan. Ik zeg het gewoon eerlijk, ik denk dat, is mijn ervaring, de mensen die een spoedige opname verwachten. Ik heb vaak de meeste weerstand ontmoet tegen de boodschap die God mij opdracht te brengen van die kant. Dat zeg ik heel eerlijk, dat is gewoon zo. Niet binnen de kerken. Sommige evangelische christenen denken, ja, je bent zeker blij dat je nou in de evangelische wereld zit en niet meer in de kerk. Want, nou ja hoor, ik had het in de kerk ook heel goed naar mijn zin. Ik heb er altijd het evangelie gebracht en dat doe ik nog steeds. En waar niet? Waar je binnen mag komen, er is toch maar één gemeente. Er is maar één gemeente van Christus. En dat naamkaartje wat eraan hangt, dan moet je je niet aan storen. Maar we hebben één boodschap voor iedereen. En die boodschap die geldt ook voor ons land en volk. En dan ga ik stoppen. Meneer Hoedemaker, 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden, een predikant, die heeft mij dat geleerd. Althans, heeft dat bevestigd. Die had altijd het over heel de kerk en heel het volk. En daar moeten we weer naartoe. Dat we een boodschap hebben niet voor een bepaalde club, maar een boodschap hebben voor de hele gemeente van Christus. Teun van der Weijden heeft dat altijd naar voren gebracht, maar ook voor onze hele natie. Hebben we nog geloof dat dit land kan veranderen? Daar gaat het om. Hebben we nog geloof dat God een herleving kan schenken? En dan wil ik eindigen met 1 vers. En dat is het bewijs dat het mogelijk is. Dat is 1 Samuel 7 vers 2. Het geschiedde van de dag af dat de ark van de Heere te Kiriat Jearim bleef. Het heiligdom was verwoest. De ark stond ergens zomaar. Er was geen tabernakel meer. Het was voorbij. Het geschiedde van die dag dat de ark des Heere te Kiriat Jearim bleef. En de dagen vermenigvuldigd werden en het werden 20 jaren en het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna of achtervolgde de Heere met zijn klachten. Dan komt er opeens een beweging van berouw. En waar komt die vandaan? Er staat niet bij dat er een of andere campagne werd gehouden. Maar door Gods genade verandert er iets onder het volk. En als je dan verder leest, dan nodigt Samuel het hele volk uit naar Mispa. Ze beleiden daar hun zonde, hij stort water uit, hij offert daar het hele volk. En denk ik van wij met onze duizenden organisaties, we zijn nog blij met Walibi met 30.000 mensen, maar dat is natuurlijk helemaal niks. Want vergeleken met wat daar gebeurt in Mispa, want dan komt het hele volk samen. Denk ik, wat is dat dan? Ja, dat is toch iets wat God alleen kan doen. Maar als hij een opwekking geeft, dan zal dat op den duur gans Israël gaan raken. Jood en Griek, het huis van Israël en het huis van Juda en de volken eromheen zullen het gewaar worden en erdoor gezegend worden. En de vijand zal op zijn tong bijten en zeggen van wat gebeurt hier? Nou, God gaat vrolijk door met zijn plan en het is maar of wij daaraan mogen deelnemen aan die geweldige vreugde die in Jezus is. Halleluja. Amen.